Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast voor de publieke en semi-publieke sector. Een bijzondere editie, want in tegenstelling tot de vorige afleveringen ziet u ons in levende lijven. U hoort ons niet alleen, maar u ziet ons ook. En dat heeft natuurlijk te maken met het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag, dat is een onderwerp, een thema, dat ons leven, ons werken, ons handelen, ons manier van zijn de komende jaren zal beïnvloeden. En het gaat dus over artificial intelligence, AI, artificiële intelligentie, met een bijzondere focus op de publieke en de semi-publieke sector. En ja, wie anders dan Michiel de Keizer. Dag Michiel.
Hallo.
Gaat ons doorheen dat thema kunnen loodsen. Michiel is binnen PwC de AI-specialist. En hij zal de gids zijn die u door de wondere wereld van AI en geen AI zal loodsen. Misschien een eerste vraagje, Michiel. Dus je hebt die begrippen AI en geen AI. Dat wordt door elkaar gebruikt. Kan je de kijkers even toelichten wat het precies het verschil is tussen die twee concepten?
Ja, die worden inderdaad meer en meer door elkaar gebruikt, waar Gen AI soms het woordje is die gebruikt wordt voor het bredere AI-verhaal. Maar het verschil is eigenlijk dat artificiële intelligentie echt een koppelterm is die heel veel ladingen dekt. Van heel technische zaken tot heel functionele zaken. Heel gekende zijn bijvoorbeeld Siri, die heel functioneel zijn, die mensen kennen, of Google Speakers en zo. Waar dat Gen AI eigenlijk een heel specifiek elementje is, een specifiek onderdeel is, een specifiek type AI is, binnen die grote AI-koepel. Meer bepaald is generative AI eigenlijk de verzamelnaam voor alle algoritmes en tools die gebruikt worden of die gecreëerd worden om nieuwe content te gaan creëren. En nieuwe content, dat kan van alles zijn. De meeste mensen kennen tekst, maar ook afbeeldingen zijn al onbekend. Maar het kan gaan tot code voor developers, filmpjes, tot zelfs spelletjes en zo verder. Dus alles alle algoritmes die eigenlijk kunnen dingen creëren, content, nieuwe content creëren, dat is eigenlijk wat men generative AI noemt, generatieve AI.
Ja, duidelijk. En dus, hoe kunnen die een AI en die een Gen AI, hoe kunnen die dan de publieke sector en de semi-publieke sector van nut zijn?
Ja, net als bij alle sectoren is de impact gigantisch, of de verwachte impact gigantisch, enorm. Voor de publieke sector zelf, dus de administraties, de kabinetten enzovoort, maar ook voor de bredere maatschappij. De klanten van de overheid, zijn de burgers, de verenigingen, de bedrijven. Is de verwachte impact heel hoog. Hè? De verwachting is dat echt, zoals in andere sectoren, ook bij de publieke sector, een assistent gaat worden, een hulpmiddel gaat worden, die voor heel veel verschillende zaken zal kunnen ingezet worden. Het generatieve uiteraard, het genereren van documenten. Er worden wel wat documenten gegenereerd in een publieke context, maar ook het doorzoeken van die informatie, het helpen bij besluitvorming, het automatisch verwerken van dossiers. Er zijn maar enkele voorbeelden daarvan. Maar dat zijn net de dingen die wel heel veel gebeuren in de overheid. Dus en daarvoor is het heel geschikt. Dus de verwachting is dat die impact wel heel groot zal zijn.
En als je dan naar concrete toepassingen gaat kijken, Michiel, zijn er daar wat voorbeelden die je de kijkers kunt toelichten?
Ja, absoluut. Er zijn er heel veel, dus ja. Ik ga er een paar uitpikken, een stuk of 3-4, die vandaag heel veel naar boven komen in onze gesprekken met de overheden, met ook andere organisaties, maar zeker in het bijzonder de overheden. De eerste is eigenlijk het doorzoeken van informatie. Vandaag bestaat er heel veel informatie, documentatie, data, ongestructureerde data in documenten. En dat is wel echt een van de uitdagingen die de overheid heeft om al die zaken op een goede manier te gaan beheren, bijhouden en die dus in functie van het juiste stuk te gaan terugvinden op het juiste moment om die informatie te gaan capteren die je nodig hebt op dit moment. Dat is iets waar Gen AI en ChatGPT en Bing Copilot en andere tools zijn daar een heel goed voorbeeld van, waar dat heel goed in is. Dus het kunnen doorzoeken van informatie en niet gewoon documenten teruggeven, waar we gewoon zijn van bijvoorbeeld een normale search engine, Google of een SharePoint, niet een reeks van documenten teruggeven waar je nog eens moet doorzoeken, maar eigenlijk effectief het antwoord gaan teruggeven. Dus het loslaten van die algoritmes op een grote groep aan documenten en daar vragen aan stellen, als het ware gaan chatten met uw data, met die documenten, en daar antwoorden uit terughalen, uit gaan krijgen, die al dan niet samengesteld is uit verschillende documenten. Al dan niet taal onafhankelijk zelf die antwoorden terugkrijgen. Zelf al ligt al informatie onderliggend in het Engels of in het Nederlands. ik kan die in mijn eigen taal gaan bevragen en in mijn eigen taal antwoorden terugkrijgen. Dat is iets waar dat generative AI heel goed in is. Dus dat is één voorbeeld. Tweede voorbeeld sluit daar eigenlijk bij aan, want als die antwoorden genereren, is eigenlijk al het generatieve aspect. We hebben het nu over het zoekelement gehad. Het gaat uiteraard over het genereren van nieuwe content. Ja, het genereren van de antwoord is eigenlijk al nieuwe content gaan genereren op basis van bestaande informatie. Maar het kan ook veel verder gaan dan dat. Dat kan de basis zijn voor nieuwe documenten te gaan creëren. Bijvoorbeeld in functie van beleidsvoorbereiding of beleidsmonitoring. Bijvoorbeeld het formuleren van een antwoord op een vraag van een burger of een parlementair. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waar je dan in het generatieve aspect terechtkomt. Maar wat je ook ziet, is dat het nog veel verder gaat dan dat. En dat zijn nu redelijk geïsoleerde voorbeelden. Ja. Waar het naartoe gaat, is dat het effectief een verlengstuk zal worden van de medewerker van de overheid, de ambtenaar of niet-ambtenaar, maakt niet uit. Een mooiste voorbeeld van dat verlengstuk is Copilot, waar veel mensen al van gehoord hebben, Microsoft Copilot, die er aankomt, onder andere in de Office-toepassingen, waar dat je eigenlijk echt op heel operationeel niveau in de dagelijkse taak van een medewerker de impact zal zien verschijnen bij meetings, bij vergaderingen, die er ook wel redelijk veel zijn in een publieke sectorcontext, waar dat, zeker als je ze online doet, automatisch de verslagen gaat kunnen laten genereren, maar ook actiepunten uit gaat kunnen distilleren en die automatisch distribueren, bijvoorbeeld. En nog een laatste voorbeeld, misschien een meer generiek voorbeeld, is wat we ook heel veel zien bij andere organisaties dan in de publieke sector, maar zeker ook in de publieke sector zelf, is dat er private chattoepassingen ter beschikking gesteld worden. Met privaat bedoel ik over organisatiespecifiek. Je hebt publieke toepassingen zoals ChatGPT. Ja. Die zijn heel nuttig en heel handig, maar hebben ook zijn risico's. Hebben de risico's als je daar dingen insteekt en er uithaalt dat het algoritme daarmee getraind wordt. Dus je wil daar geen gevoelige data in stoppen. Wat je heel veel ziet, is dat organisaties een soort van organisatiespecifieke ChatGPT gaan ontwikkelen waar je die risico's niet hebt. Okay. Dus dat is ook een toepassing die je wel veel ziet naar boven komen en waar dat er nu met redelijk veel dringendheid op ingezet wordt, net om die risico's te gaan vermijden, want je moet ervan uitgaan, mensen gaan het toch gebruiken.
Ja.
Dus best iets aanbieden dat veilig is dan de publieke tools eigenlijk te gaan aanbevelen.
Ja, heel duidelijk. Dus, en het laatste punt dat je zei, brengt mij meteen bij de volgende vraag, Michiel, want heel veel mogelijkheden voor de overheid en voor de andere publieke entiteiten en semi-publieke entiteiten, maar toch ook uitdagingen.
Absoluut,
waar ze mee moeten rekening houden.
Ja, en niet zomaar een beetje, inderdaad. Er zijn heel veel opportuniteiten, heel veel mogelijkheden. Ik denk dat duidelijk is dat ik heel enthousiast ben.
Ja, absoluut.
Maar er zijn absoluut grote uitdagingen en een beetje te veel om op te noemen misschien nu, maar misschien een aantal waar ik wel bij stilstaan is ten eerste het gebruik van een soort toepassing, het gebruik van generative AI, het gebruik van AI in het algemeen eigenlijk. Dat wordt dan typisch, dat moet verantwoord zijn, dat wordt dan verantwoordelijk gebruik van AI genoemd of responsible AI. Daar zie je typisch een aantal dimensies in. Hè. Er is uiteraard het wetgevende karakter, hè, waar dat er nu heel veel te doen is rond de AI Act, die door Europa, die vanuit Europa er aankomt, ondertussen een politiek akkoord over is. Maar dat is een nieuwe wet. Want er zijn natuurlijk al wetten die er vandaag zijn, die even goed van toepassing zijn en blijven. GDPR, om er maar eentje te noemen.
Absoluut, ja.
Alles rond intellectual property is ook een heel belangrijk topic. Dus dat is één aspect. Een tweede aspect is rond responsible AI, rond verantwoord gebruik van AI, het ethische. Mm-hmm. Gebruiken we het gevoelsmatig en in praktijk voor de zaken waar dan we het mogen voor gebruiken? Lopen we niet het risico om bepaalde groepen te gaan discrimineren door het gebruik van AI? Zeker in een overheidscontext is dat toch wel een heel belangrijk element. Een derde is het vertrouwen, de trust. Kunnen we het vertrouwen? Wat eruit komt, kunnen we dat effectief gaan vertrouwen? Hoe kritisch moeten we zijn of welke voorzorgsmaatregelen moeten we nemen om daar de juiste conclusies uit te trekken? Of misschien nog bepaalde stappen ertussen te zetten voordat we bijvoorbeeld een besluit gaan nemen in een subsidiedossier. Dat heeft ook verschillende aspecten. Hè. Bias die er soms insluipt, dat is onvermijdelijk. Heel veel voorbeelden al zien passeren. Transparantie is daar ook een voorbeeld. Weten we wel wat dan we erin steken en wat eruit komt en hoe dat tot stand gekomen is. In sommige gevallen is dat belangrijk, anders niet. Maar goed, voor die zaken waar het belangrijk is, wil je die transparantie wel. Dus voilà, het vertrouwen. En dan een laatste aspect, en dat is iets wat je niet altijd ziet terugkomen in die responsible AI frameworks, is het meerwaardeaspect. Dat vinden wij ook wel heel belangrijk van het PwC, dat dat ook een element is dat altijd belicht wordt. Heeft het wel meerwaarde? Is het sop de kolen waard, om het zo te zeggen? Hè? Je steekt daar wel tijd en geld en middelen in, maar heeft het een meerwaarde? Nu, in een overheidscontext kan die meerwaarde heel veel verschillende ladingen dekken. Dat kan effectief kostenbesparing zijn, dat kan een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening zijn, maar dat kan ook een maatschappelijke meerwaarde zijn. Het ligt van transparantie bijvoorbeeld. Als je door AI de documenten van een parlement gemakkelijk doorzoekbaar kan maken, ja, dan leidt dat of dat draagt dat bij tot een transparantere overheid. Dus dat is ook een belangrijk aspect. Een laatste uitdaging, en daarnaast, en dat is iets dat we heel veel zien terugkomen, in bijzonder bijvoorbeeld nu rond de uitrol van Copilot, is de adoptie. De adoptie bij de mensen. Het is een tool die maar zijn meerwaarde heeft als het breed gebruikt wordt, als het door de hele organisatie gebruikt wordt. En die adoptie is heel belangrijk. En we zien heel veel enthousiasme, maar we zien ook heel veel kritische noten, scepticisme, vrees zelf.
Weerstand.
Ja, weerstand, absoluut. Ja. Die leidt tot weerstand door heel veel verschillende stakeholders. En het is belangrijk om die stelselmatig te gaan wegnemen, op de juiste manier uiteraard. En dat doe je door de kracht ervan te tonen, de meerwaarde te tonen en stelselmatig in te zetten op die positieve cases. Maar ook dat is een heel belangrijk aspect en een heel belangrijke uitdaging waar dan we soms wat naast kijken, omdat we typisch met enthousiastelingen in de ruimte zitten. Maar er zijn heel veel mensen die minder enthousiast zijn of die het nog niet kennen en onbekend is is onbemind uiteraard. Ook hier is dat van toepassing dat spreekwoord. Dus zeker een belangrijke uitdaging.
Ja, ja. En dus, om daar even op in te pikken, Michiel, dus om het hoofd te bieden aan die weerstand en aan die drempelvrees, hè, wat zou de beste strategie kunnen zijn voor een publieke entiteit om dat te implementeren? En, en hoe kunnen wij hen daarbij helpen?
Ja, ja, ik denk het belangrijkste is om te beseffen dat het geen technisch verhaal is. Het is wat technologie, maar het moet vertrekken vanuit use cases, vanuit de effectieve toepassing, het gebruik. We noemen dat soms use cases in IT. Dat is belangrijk om daar altijd van te vertrekken. Hoe kan dat nu eigenlijk gebruikt worden? Die verschillende algoritmes, die tools, die technologie. En vanuit die use cases moet je dan vertrekken om die stelselmatig te gaan implementeren als je erin gelooft dat die meerwaarde hebben, als die een positieve business case hebben. En met stelselmatig bedoelen we, je kan natuurlijk niet lopen voordat je kan kruipen. Dus je begint met een experiment, met een proof of concept, met een proefproject en ontwikkelt dat verder tot een volwaardig product of een volwaardige implementatie. Maar je moet wel altijd ook niet alleen die stappen zetten, maar ook de randzaken moet je meepakken. Met randzaken bedoel ik niet dat ze minder belangrijk zijn. Ze zijn misschien zelf belangrijker dan van proof of concept tot productontwikkeling gaan. Dat gaat over wat we daarnet al aangehaald hebben, de menselijke factor. Het betrekken van je stakeholders van in het begin, co-creëren, communiceren. Security is uiteraard ook een belangrijk aspect. Compliance, dus wetgeving, daarmee rekening houden. Ethiek, enzovoort, enzovoort. Ja. De technische foundation ook uiteraard. Dus die basisdingen die je moet meepakken, moet je meenemen van in het begin. Moet je niet zeggen van we gaan dat op het einde even recht trekken. En zo stelselmatig eigenlijk gaan implementeren. Specifiek wat dan we zien rond Copilot bijvoorbeeld, wat dan nu wel heel, heel hot is op dit moment. Waar er heel veel mensen vragen van wanneer komt het er, maar andere mensen toch wel vrees. Ja. Daar ook is het heel belangrijk om eigenlijk te gaan kijken van oké, met de enthousiastelingen in de organisatie, waar zien we de use cases? Welke use cases kunnen we mee starten? Maar wel van in het begin breed te gaan communiceren. Dus niet enkel met die enthousiastelingen te gaan werken om bepaalde use cases te gaan realiseren. Breed in de organisatie gaan communiceren over wat dat je wil gaan doen. Die use cases gaan gebruiken om te tonen wat dat de meerwaarde kan zijn en het enthousiasme te gaan creëren. En zo eigenlijk het olievlekprincipe zijn werk laten doen. Dus met andere woorden, stelselmatig meer enthousiasme gaan creëren, die tot meer use cases leidt en zo eigenlijk stelselmatig ervoor zorgen dat heel de organisatie mee is dat begint te gebruiken. Dus dat zijn een aantal belangrijke aspecten waar wij ook vandaag vooral de vraag rond krijgen om organisaties mee te helpen. Identificatie van de use cases, dat communicatieplan opzetten, die eerste groep aan champions gaan identificeren en met die champions eigenlijk echt wel het enthousiasme uitdragen, proberen verder te creëren en opnieuw die olievlek proberen te laten uitbreiden binnen de organisatie en zo die adoptie van die tools tot een succes te maken.
Dank u wel, Michiel. Zeer helder. Dank u voor deze duidelijke uiteenzetting. Ik denk, beste luisteraars, dat het dus de boodschap is voor entiteiten in de publieke en de semi-publieke sector om die om zo snel als mogelijk op die AI-trein te springen, hè, de halte niet te missen, maar dat op een doordachte, ethische en verantwoordelijke manier te doen, zoals je hebt dat tegengezet, Michiel.
Absoluut.
En tot wat AI allemaal in staat is, daar is deze podcast ook het bewijs van, want je kan deze podcast, indien je dat zou wensen, ook bekijken in de twee andere landstalen, in het Frans en in het Duits, en ook in het Spaans. En dat is niet omdat Michiel en ik talenknobbels zijn. Enfin, ik weet niet van u, Michiel, maar...
Toch niet alle vier die talen, nee.
In elk geval, dank u wel iedereen en tot een volgende keer. Dag.
Dank u wel.